Goedemiddag, gemeente. Hartelijk welkom hier in de Grote Kerk in Gorinchem. Hier vertegenwoordigd of thuis meekijkend, van harte welkom. Vanmiddag gaat voor in de Grote Kerk hier in Gorinchem dominee Hoek uit Veenendaal. Van harte welkom, dominee. En Arjan van Sluis bespeelt het orgel. Wij collecteren ook vanmiddag digitaal via de QR-codes en via de website. En hier via de collectors bij de uitgang. Voor de diaconie, de kerk en de zondagsschool en de zendingsbussen zijn voor familie Den Toom in Zwitserland. Geboren op 9 oktober is geboren Evi, de dochter van Jasper en Marijke Moret. Een mens maakt allerlei plannen, maar het plan van de Heere wordt uitgevoerd, gaven zij aan. In verband met de moeilijke opstart moeten moeder en dochter voorlopig nog tot eind deze week in het ziekenhuis blijven. En we bidden voor verder herstel van moeder en dochter en voor een gezegende tijd voor dit gezin. Schoonmaakhulp. De koster zoekt 5 mensen om hier de ruimte te reinigen. Dus graag 5 handen omhoog. 1, 2, 3. Oké, ja. Dankjewel. Dank jullie wel. De bloemengroet. De bloemen zijn vanmorgen blijven staan voor mevrouw Monshouwer. Dus als er nog iemand hier is die de bloemen zou willen bezorgen bij mevrouw Monshouwer, neemt u ze aan het eind van de dienst mee. Dan wil ik graag de rouwkaart van onze broeder Rut Bouwman, die is overleden. Die wil ik graag voorlezen, zodat het voor iedereen helder is en omdat het vanmorgen niet is gebeurd. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Met open armen ontvangen door zijn hemelse vader om avondmaal te vieren, mijn lieve zorgzame man, onze beste papa en grappige opa, Rutger Bouwman, in de leeftijd van 74 jaar, is overleden. Dan volgen de namen Adrie Bouwman, Angelique en Frank, Raymond en Kitty en de kleinkinderen. Gerard van der Lomstraat, 37, 4204 VB in Gorinchem. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. En de dienst zal via een livestream te volgen zijn op maandag 12 oktober vanaf 1:30. En voor de exacte omschrijving van de link verwijzen wij graag naar de weekbrief. Gemeente, hier en thuis. We gaan zingen, lied 290. Zingen en of luisterend. Gaan we dat doen naar het woord wat voor ons is gegeven. En de Kerkraad wenst u en allen met ons verbonden een gezegende dienst toe.
Gemeente in de kerk en thuis. Er is nu eerst gelegenheid tot stil gebed. En daarna beginnen we de eredienst met votum en groet. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt gemeente, laten wij nu zingen van Psalm 100, de versen 1 en 3. Thuis kunnen we hardop meezingen. Hier hebben we de voorzangers en zingen we mee in ons hart. Psalm 100 uit de oude berijming, de versen 1 en 3. Ook vanmiddag weten wij ons hier in de kerk en thuis verbonden met de ene kerk van Jezus Christus, van alle tijden en plaatsen. En in die gemeenschap doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof bij de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen daarna, zoals ook op de weekbrief staat aangegeven, Psalm 119, vers 66 in de Nieuwe Berijming. Geef leven aan mijn ziel, wees gij mijn lied, geef dat ik eeuwig u mag toebehoren. Onthoud mij uw getuigenissen niet, ik was een schaap en had de weg verloren. Zoek, Heer, uw knecht, ik hoor wat gij gebiedt. Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. Psalm 119, vers 66 in de Nieuwe Berijming. Ieder van ons spreken nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige katholieke christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heere onze God, het is bepaald niet een compliment wanneer de dichter aan het eind van die hele lange psalm 119 voor uw aangezicht beleidt: ik was een schaap en had de weg verloren. Het is een aanklacht, een zelfaanklacht van hartleersheid. En dan is het des te meer die diepe verwondering. Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. Niet omdat ik daar nu zo bijzonder voor in aanmerking kwam, maar vanuit uw genade, vanuit uw opzoekende liefde, vanuit uw barmhartigheid. En zo bent u het alleen, Heere God, die de eer en de lof en de dank toekomt, dat wij vanmiddag hier in de kerk mogen zijn, dat wij thuis de dienst mogen volgen, dat wij uw gemeente mogen zijn. En we bidden u, leer het ons dan ook, hoe hartleers we zijn, om toch de stem van u, de goede herder, te horen en te volgen, zodat wij gaan in uw spoor. Uw woord is rijk, onuitputtelijk rijk. Het is een schatkamer waar we niet uitgekeken raken. Als u ons voortleidt en als u ons de rijkdom en de kostbaarheden laat zien, dat het licht van uw geest erover valt, dat wij de rijkdom van uw woord telkens weer ontdekken mogen. En zo bidden wij, Heere, dat dat ook vanmiddag het geval mag zijn als uw woord opengaat. Wil ons verlichten door de Heilige Geest, want dan, ja, dan gaat het woord niet het ene oor in en het andere oor uit, maar dan wordt het bewaard in onze harten. En dan stempelt het ons leven op zondag en door de week. Zo bidden we, Heere, in afhankelijkheid dat u ons in deze dienst uw onmisbare zegen schenkt en dat alles mag samenstemmen tot de eer van uw grote naam, zodat hier in het hart van Gorkum de lofzang levend wordt gehouden, zoals dat eeuw in, eeuw uit al is geschied. En wij hier mogen bidden, uw naam aanroepen voor heel de stad en al haar bewoners, groot en klein, en hoe ze ook tegenover u staan en wat ze ook van u weten of willen weten. Ontferm u, o God, over schapen die geen herder hebben. Want uw bewogenheid in Christus is toch grenzeloos. Wil onze gebeden horen in de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij horen het woord van God uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Richteren, het 6e hoofdstuk. En we beginnen te lezen bij vers 23 van Richteren 6, vanaf vers 23. En dat is de geschiedenis van de richter Gideon. Wij weten wel, ik denk ook de jongens en meisjes wel, dat Gideon met weinig mensen was en dat hij een heel groot leger heeft mogen overwinnen in de kracht van God. En hier in Richteren 6 lezen wij hoe de Heere God Gideon geroepen heeft en hoe hij de eerste stappen heeft gezet op de weg die God hem wees. We beginnen te lezen in vers 23. Maar de Heere zei tegen Gideon: vrede zij met u. Wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het: de Heere is vrede. Het is er nog tot op deze dag in het Ofra van de Abiezrieten. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei: neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn en wel de tweede jonge stier van 7 jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heere uw God een altaar op de top van deze vesting op een geschikte plaats. En neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal die u om zult hakken. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere tegen hem gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed. Toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie, het altaar van de Baal was afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. En de tweede jonge stier was op het nieuwe gebouwde altaar geofferd. Toen zeiden ze tegen elkaar: wie heeft dit gedaan? En toen ze het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan, zei men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: breng uw zoon naar buiten, hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden, wilt u het voor de Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt zal nog deze morgen worden gedood. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerub Baal en zei, laat de Baal het tegen hem opnemen, want die heeft zijn altaar afgebroken. Nu hadden heel Midian, als ook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Ze trokken de Jordaan over en sloegen een kamp op in het dal van Jezreel. Toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. Hij blies op de bazuin en Abiezer werd achter hem bijeengeroepen. Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naphtali en ze trokken op hun tegemoet. En Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit, perste de dauw uit de vacht, een schaal vol water. En Gideon zei tegen God, laat uw toren niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat me toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn, en op heel het land eromheen dauw. En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw. En naast deze schriftlezing uit het Oude Testament leggen wij nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament en wel uit de brief aan de Efeziërs uit hoofdstuk 6, Efeze 6, over de geestelijke wapenrusting. Dat zijn de versen 10 tot en met 19. Efeze 6, de verse 10 tot en met 19, waar de apostel dan schrijft, verder mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel om God met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Dit is het woord van God. En voordat wij daarna erbij gaan stilstaan met wat we gelezen hebben, met name het eerste gedeelte uit de schrift, gaan wij zingen uit Weerklank, gezang 441. Heer, wijs mij uw weg, leid mij als een kind. Verzen 1, 2 en 4 van gezang 441. Ik mag u vanmiddag het woord van God bedienen uit Richteren 6, het gedeelte wat wij gelezen hebben. En het thema van de preek is geloven als Gideon. En dan zien we ten eerste opbouw en afbraak en ten tweede kracht en zwakheid. Geloven als Gideon, opbouw en afbraak, kracht en zwakheid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we zien in ons tekstgedeelte een man bij een altaar staan dat hij pas heeft gebouwd. Hij is vol verwondering en dankbaarheid. God heeft hem geroepen tot een grootse taak om leiding te geven in Israël, de vijanden, de Midianieten en andere volken te verdrijven. En de Heere heeft tegen hem gezegd, het staat in vers 16, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Dus dat hele gigantische leger van de Midianieten en de Amalekieten en die andere volkeren samen zal straks niets meer voorstellen dan één man. En dat is geen grootspraak, maar dat kan alleen omdat God met Gideon zal zijn. We hebben vanmiddag niet het hele hoofdstuk gelezen en ik wil u graag vragen om dat voor uzelf thuis te doen. Want dan zie je hoe het met Gideon begon. Als je ziet dat het eerste wat over Gideon verteld wordt, dan zie je hem als een schuw en schichtig man die steeds om zich heen kijkt of er nergens een vijand te bekennen is. En op een verborgen plek, een wijnpersbak, is hij bezig om wat tarwe klaar te maken, dat niet geroofd zal worden door die vijand die rooft als de raven en die al het heel de oogst wegsteelt, jaar op jaar, al 7 jaar achtereen. Een bange Gideon. En dan is daar ineens, vers 12, is daar die vreemdeling die hem wonderlijk genoeg aanspreekt met de woorden strijdbare held. Hij weet niet wat hij hoort. Maar gaandeweg begint Gideon te vermoeden dat die man die hem aanspreekt niet zomaar een voorbijganger is, maar een gezant vanuit de hemel, ja, een vertegenwoordiger van de Heere zelf. En er groeit eerbied, een diep respect bij Gideon. En dan lees je dat hij een overvoedige maaltijd klaarmaakt, een geitenbokje wordt geslacht en een efa meel wordt gebruikt om brood te bakken. En dat is meer dan genoeg voor een gezin van 10 personen. Het is een zeer royale maaltijd die hij klaarmaakt en dat in een tijd van hongersnood. Maar op die manier toont Gideon zijn respect. Hij wil alles geven wat hij in huis heeft, maar zou het genoeg zijn in de ogen van die vreemdeling? Wil die vreemdeling werkelijk van zijn diensten gebruik maken? En als Gideon het eten aan die man aanbiedt, dan zegt hij, zet het daar maar neer op die rots daar. Het vlees en het brood en gooi de jus er maar overheen. En wat gebeurt er dan? Als Gideon dat gedaan heeft, dan raakt die vreemdeling met het uiteinde van zijn staf dat voedsel aan. En plotseling schiet er een vuur uit de rots omhoog. Een vuur, een vlam die al het voedsel verteert. En vervolgens is de engel, want er kan nu geen twijfel meer over bestaan, dat we hier te maken hebben met een engel of zelfs de engel des Heren, die is ineens verdwenen. En Gideon is zo diep onder de indruk van dat gebeuren dat hij denkt dat hij nu sterven zal. Want zo werd het verteld in Israël. Als je te dicht in aanraking komt met de heilige, de majesteitelijke God, de Heere der Heerscharen, dan overleef je het niet als sterveling en als zondig mensenkind. Maar dan klinken die geweldige woorden in vers 23. Maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u, shalom, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Onvergetelijke woorden van genade en van ontferming. Woorden die de verbijstering en de angst, de doodsangst bij Gideon wegnemen en die zijn hart vervullen met onuitsprekelijke blijdschap en vrede. Ja, en dan wil hij daar ook uiting aan geven. En dan maakt hij een altaar, een plaats van aanbidding. En hij doet belijdenis van het geloof met de woorden, Yahweh Shalom. De Heere is vrede. Herkennen we daar iets van, gemeente? Het kan toch niet anders. Of in het geloof herkennen wij dit zeker. Dat wij diep onder de indruk komen van de majesteit en de heiligheid van God. Want als de Heere niet langer de grote onbekende voor ons is. Als het niet langer zo is dat we alleen van horen zeggen. Iets over hem denken te weten. Maar als de Heere God werkelijk in ons leven nabij komt. Als het woord van God ons hart binnengaat als een zwaard van de geest. Als wij zien met welke God wij te maken hebben. En wie wij zijn voor zijn heilig aangezicht. Oh, dan kunnen wij wel door de grond zakken. O God, wees mij genadig. En doe mij niet naar mijn ongerechtigheid. En dan het grote wonder dat de Heere tot ons spreekt van vrede in zijn heilig kind, Jezus. En als je met nieuwe oren, je had het al zo vaak gehoord, maar je had het nog nooit echt gehoord. Als je met nieuwe oren hoort het evangelie van de verzoening. Dat het bloed van het Lam van God reinigt van alle zonde. En dat in dat bloed van Jezus de vrede met God is getekend. En je zegt amen met je hart. Op die blijde boodschap. Je mag het aannemen dat de Heer Jezus niet alleen voor anderen, maar ook voor jou zichzelf gegeven heeft als een volkomen offer op Golgotha. Dan stroomt de vrede in ons hart. En dan belijden wij, bijvoorbeeld aan de avondmaalstafel, bij brood en beker. Yahweh Shalom. De Heer is vrede, o vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aard en in mijn ziel. Hier wordt de rust geschonken, hier raakt de hemel de aarde. Hier staat de tijd stil, zijn van die momenten die zo op Jezus ziet als jouw zaligmaker. Als je zo proeft dat nu de Heere God niets meer op je tegen heeft. Dat het vrede is. Stukje eeuwigheid in de tijd. Onvergetelijke momenten. Maar ja, wij zijn nog niet in de hemel. En ook nog niet op de nieuwe aarde. En wij staan hier in deze wereld met onze beide benen op de grond. En dat betekent dat er niet alleen rust is en stilte zoals de herder van Psalm 23 die ons brengt in grazige weiden en aan zeer stille wateren. Ja, maar er is ook altijd weer de roeping om te gehoorzamen, om te gaan waar God ons roept. En dan is er de strijd en dan is er de moeite. En de aanvechting. En Gideon ervaart het nog in diezelfde nacht. Wanneer hij zijn eerste opdracht krijgt. God heeft hem geroepen. En nu komt de eerste opdracht. En is dan de eerste opdracht zo gauw mogelijk een leger klaarmaken. En dan die vijand die Israël al zo lang benauwd. Die Midianieten, die Amalekieten aanvallen en verslaan. Nee, gemeente. De eerste opdracht. Die gaat over iets heel anders. Want Gideon moet het altaar van Baal, dat op het erf van zijn vader Joas staat, en de gewijde paal die voor Ashera, de godin, de gemalin van Baal bestemd is, hij moet dat afgodsaltaar en hij moet die paal slopen. Gideon moet dus thuis beginnen. Want blijkbaar, je schrikt ervan. Blijkbaar was zijn vader Joas, met zijn mooie naam, de Heere is hulp. Een lokale priester van Baal. En wel heeft vader Joas zijn kinderen verteld. over de uittocht uit Egypte en wie de Heere is. Maar tegelijkertijd staat er een altaar voor de Kanaanitische afgoden in zijn tuin. En gaat hij zijn omgeving voor in de dienst van Baal en Astarte. Hoe is het mogelijk? Hinken op twee gedachten. Ernstige zonde tegen het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En de bevrijding van Israël uit de macht van de Midianieten begint in deze nacht op het erf en bij het huis van Joas. Voordat de Israëlieten de vijanden die hen omringen kunnen verslaan, moeten ze eerst de vijanden in hun eigen leven verslaan. En afstand doen van de afgoden. En dat heeft alles te maken met het doel van de redding van God. Je ziet dat iedere keer in het boek Richteren. Telkens weer is het een repeterende breuk. En als Israël afwijkt, God in zijn trouw aan Israël, die dan toch weer uitredding geeft. Maar het gaat de Heere uiteindelijk niet om die uitredding, dat die vijanden maar overwonnen zijn en dat Israël weer een rust kan leven, dat ze tenminste hun eigen oogst kunnen binnenhalen en dat de hongersnood voorbij is. Dat is wel wat de Israëlieten vragen en waar ze om roepen. Maar God wil veel meer. Hij wil dat het volk hem kent en hem dient. Dat er altaren voor de Heere worden opgericht. En dat er geofferd wordt aan de ware God alleen. Dat is het grote doel ook vandaag. Als wij misschien ook steeds weer de neiging hebben om de Heere God te bidden. Dat hij ons helpt en dat hij ons bijstaat. En dat hij dat lastige en gevaarlijke coronavirus gaat verdwijnen enzovoort. Dat hij ons bewaart voor ongelukken. Dat de Heere God zorgt dat onze kinderen het goed hebben. En onze kleinkinderen mogen opgroeien in rust en vrede. En dat we een stabiel leven mogen hebben in Nederland. En dat we ons kunnen ontplooien. En zo kan ik nog een heel poosje doorgaan met ons verlanglijstje. Maar wat wil God? Wat is Gods doel met ons leven? Niet in de eerste plaats die dingen die wij dan allemaal op ons verlanglijstje zetten. Maar u mag toch een ander verlanglijstje kennen, nietwaar? Dat de Heere Jezus voor ons heeft klaargemaakt. En dat Hij ons in handen gegeven heeft. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Zo ook op aarde. Zo ook in mijn leven, Heere. Op zondag. En door de week. In de kerk. En op mijn werk, als ik bezig ben in mijn dagelijkse arbeid en als ik mijn vrije tijdsbesteding invul, altijd weer en overal, dat ik altaren mag bouwen als het ware voor u. En dat ik de afgoden niet langer dienen zal. Catechisatie, dan komt het wel eens naar voren, dat zinnetje, dat is een afgod. Een afgod houdt van God af. Wat houdt mij van God af? Dat kan heel verschillend zijn. Heel persoonlijk moet je dat bij jezelf onderzoeken. Wat houdt mij van God af? Dat is mijn afgod. Als God God voor mij is, dan worden de afgoden goden af. Dat is de bedoeling. Voordat Gideon een leger gaat samenstellen, moet eerst het altaar van Baal omvergetrokken worden. En daarvoor in de plaats een altaar voor de Heere gebouwd. Dus afbreken en bouwen. Bouwen en afbreken. Daarin staat Gideon hier model voor het leven van het geloof. Dat je zegt, welke altaren voor afgoden staan er in mijn leven opgericht? Afbreken. En hoe kan ik invulling geven, gestalte geven aan de dienst en de aanbidding van de Heere, altaren voor hem in mijn leven opbouwen. In de nacht voert Gideon met 10 knechten de opdracht uit en het altaar van Baal wordt afgebroken. Een altaar voor de Heere wordt opgebouwd en er wordt een stier, die stier die wordt consequent in ons tekstgedeelte genoemd, de tweede stier. Maar je schijnt dat ook vanuit het Hebreeuws te kunnen vertalen als een uitmuntende stier. Een geweldig dier. Dat altijd bij, als er een tentoonstelling of een prijsvraag zou zijn, de eerste prijs voor de beste stier zou winnen. En ik denk dat vader Joas die stier apart had gezet om hem te zijner tijd te offeren aan Baal. En die stier moet Gideon nemen en hem offeren op het nieuwe altaar voor de Heer. Hoe steek je het hout op het altaar dan aan? Nou, daar heb je die gewijde paal voor. Die ter ere van Asjera was opgericht. Radicaler kun je de reformatie niet invullen. Het altaar van Baal afgebroken en de paal van Asjera verbrand. Gebeurt allemaal in de nacht. En het offer voor de Heere wordt gebracht. En 's morgens als de mensen wakker zijn, dan zijn er die, voordat ze aan hun dagelijks werk beginnen, eerst even naar dat heiligdom van Baal gaan. Om een morgenoffer te brengen aan de afgod. En wat zien ze dan? Verschrikkelijk! Heilig schennis! Altaar van Baal afgebroken. Paal van Asjera verdwenen. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat op zijn geweten? Ze rusten niet voordat ze het hebben uitgezocht. En dan, wat blijkt? Niemand minder dan Gideon, de zoon van Joas, is de schuldige. Wie had dat gedacht? Je ziet ze samen drommen op het erf van Joas. Je zoon moet naar buiten komen. Hij zal ervoor boeten van wat hij gedaan heeft. Ik moet denken aan de menigte op de straten van Pakistan, als ze menen dat de profeet Mohammed is beledigd. Godslastering, de doodstraf. Maar opmerkelijk is dan het optreden van vader Joas. Hij zegt, heel slim: beste mensen, luister nou eens. Als Baal God is, dan zal die zelf wel tegen mijn zoon Gideon strijden. Jullie hoeven het echt niet voor Baal op te nemen. Hij is toch zelf wel mans genoeg. Ik las ergens de opmerking: fanatieke volgelingen van wereldgodsdiensten zouden deze raad van Joas moeten opvolgen. Dan zou de wereld veel vervolging, bloedvergieten en martelingen bespaard blijven. Laten de goden voor zichzelf strijden. Goed, die woorden van Joas die schijnen toch wel effect te hebben gehad. En ze laten Gideon verder met rust. Voortaan heet hij Jerub Baal. Zoals zijn vader heeft gezegd, Baal zal wel tegen hem strijden. En hij zal wel tegen Baal strijden. Het is duidelijk dat wat Gideon gedaan heeft levensgevaarlijk was. Maar hij heeft het gedaan met de moed van het geloof. En de Heere heeft hem bewaard. En uiteindelijk dan lees je dat het zo positief uitwerkt dat ook Gideons familie en dat dorp en de mensen uit de omgeving zich achter hem scharen. En dat hij door deze krachtige reformatie ook een goede reputatie heeft gekregen. Er is weer een man opgestaan die ons richten kan, die ons als rechter kan voorgaan, die ons kan leiden in de strijd tegen de vijand. En ik zei al, gemeente, Gideon is in dit Bijbelgedeelte een model voor het geloofsleven. En dan denk ik bij dat afbreken en bij dat opbouwen aan zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus, waarin gezegd wordt, wat is nou de ware bekering, de dagelijkse bekering? Dat is de dagelijkse afsterving van de oude mens en de dagelijkse opstanding van de nieuwe mens. Werk in uitvoering. En als het goed is, dan is dat bij u en bij jou en bij mij aan de gang. En dat weet je dan ook. En als het niet aan de gang is, Dan is het de hoogste tijd dat het gaat gebeuren. Moeten we vandaag nog de Heere smeken dat hij dat gaat doen in ons leven. En ook vragen, Heere, gaat u er alsjeblieft mee door. Die opbouw en die afbraak. Steeds weer een streep door mijn eigen ik en mijn eigen wil en mijn eigen zin. En een onderstreping van Gods plan in mijn leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dus geloven als Gideon. De eerste gedachte is opbouw en afbraak. En de tweede gedachte is kracht en zwakheid. Lees je in vers 33 dat Midian, Amalek en de stammen van het oosten samen één grote coalitie hebben gevormd tegen Israël. Wat dat betreft is er ook geen nieuws onder de zon. Al die vijanden die samenspannen tegen dat ene volk Israël. En dan komen ze met een grote legermacht in de vlakte van Jezreel in de buurt van Megiddo. 7 jaar lang hebben ze met rooftochten felle speldenprikken uitgedeeld. En nu willen ze de genadeslag geven aan dat land Israël en het definitief in bezit nemen. Donkere wolken pakken samen boven het verbondsvolk van God. Maar in en rond Ofra weten de mensen dat er inmiddels een dienstknecht van God is opgestaan. En dan lezen wij, toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. Zoals een man zijn jas aantrekt, hè? Zo trekt de geest als het ware Gideon aan. En hij bekleedt zich met deze mens. Zodat niet Gideon het eigenlijk ten diepste is die het initiatief neemt, maar de geest des Heren die hem drijft. En Gideon is een instrument waarvan de geest van God gebruik maakt. Gaat niet buiten Gideon om, hij is er met hart en ziel bij betrokken. Maar het is wel de Heere zelf die hem de kracht en de sterkte geeft. En dan is hij ook krachtig. Dan ken je hem gewoon niet meer terug. Die schimachtige figuur die in het begin was. En nu staat hij voor zijn zaak. Hè? En hij blaast op de bazuin eigenlijk de shofar, de ramshoren. En dan komen van alle kanten de mensen aan, de mannen die mee willen vechten. Uit de verschillende stammen, met name uit het noorden van Israël. Ik zeg, je kent Gideon gewoon niet terug. Als de geest vaardig over hem wordt, dan gaat er wat gebeuren in het leven van de mens. En dan worden mensen die vreesachtig zijn, die worden moedig. En mensen die zwak zijn, die worden krachtig. Onderschat het niet, hè, wat de geest met ons kan doen. Paulus die schrijft erover in Efeze 6, over die geestelijke wapenrusting die wij nodig hebben in de strijd tegen de machten van de duisternis. Vandaag de dag ook, bijvoorbeeld in de publieke opinie en in datgene wat in de lucht zit. Gedachtegangen die vaak zo haak staan en zo anti zijn ten opzichte van het woord van de Heere. Maar dan dat je in die wapenrusting van het geloof mag gaan en wacht maar op de Heere. Ja, wacht maar op hem en hij zal je hart versterken. Zoals dat hier ook met Gideon gebeurt. Alles is gereed voor de grote slag. Gideon staat er klaar voor. De soldaten van Israël zijn er klaar voor. Ze zijn wel in de minderheid. Want dat leger van de vijand, dat is vele malen groter. Maar ze zijn goed gemotiveerd om achter Gideon aan, in de naam van de Heere, de strijd aan te binden. En wat lezen we dan, gemeente, in vers 36 en 37? Daar kijk je dan toch alweer van op. Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een wolle vacht op de dorsvoer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. Wat is dat nou? Gaat Gideon nu toch weer twijfelen? Terwijl de geest in en door Gideon werkt. Ja. Als Gideon ziet hoe groot dat leger van die Midianieten is, van die Amalekieten, ja, dan bekruipt hem toch weer de twijfel, hè? Zou het werkelijk goed komen Misschien is het te sterk als we zeggen dat hij aan Gods macht twijfelt. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar hij twijfelt toch wel via een omweggetje. Want hij zegt, ja, maar ben ik er nou de man voor? Ben ik nou die aangewezen persoon? Moet ik echt leiding geven? Och, geeft u mij alsjeblieft nog een teken, Heere God. Dat als u werkelijk via mij het volk wil verlossen, wilt u mij dan helpen met een teken van bemoediging? We gaan Gideon daarover niet hard vallen, want we moeten altijd oppassen als het Bijbelgedeelte zelf geen commentaar, geen negatief commentaar geeft, dat wij met ons kritische commentaar klaarstaan. Laten we er maar voorzichtig in zijn. En ik denk wel dat wat hier zo geschetst wordt, dat dat ook weer echt zo naar het leven getekend is. Heel realistisch hoe het toegaat in het leven van het geloof. Het geloof, het is niet een soort emancipatieproces. Dat je eerst met behulp van God alles doet, maar dat je dan later zo gegroeid bent in het geloof, dat je het zelf meer kunt, dat je meer op je eigen benen kunt staan, en dat je meer in eigen kracht vooruit kunt, alsof, ja, het geloof, als het gaat groeien, dat je het zou kunnen vergelijken met een motor, dat je eerst 50 pk hebt, en dan wordt die opgevoerd, en dan heb je 100 pk, en zo word je steeds sterker en sterker. Dat is niet groeien in genade, dat is niet geestelijke groei, maar het is juist andersom, dat het is een groeien in afhankelijkheid, om het steeds meer van de Heere te verwachten en steeds meer te beseffen dat we het nooit zullen redden in onze eigen kracht, maar dat het erop aankomt dat Hij ons draagt bij alles wat op ons afkomt. Dus een volwassen christen die zegt niet: Heere, dank u wel, nu red ik het verder zelf alweer. Maar Heere, vandaag heb ik u meer nodig dan ooit. Gideon, aan de vooravond van de strijd, heeft God zo nodig. En daarom vraagt hij om een teken. En het is de goedheid van de Heere God dat hij dat teken aan Gideon niet onthoudt. Misschien dat iemand zegt, ja, dat is allemaal wel mooi in die tijd, al die tekenen. En als ik nou eens om een teken vraag, krijg ik die dan ook? Want dat heb ik toch net zo goed nodig als Gideon. Begrijpelijk, gemeente, ja, ik herken dat wel persoonlijk ook. Je zou ook wel vaker een concreet teken willen zien, hè? Ja, dan moeten we niet vergeten dat wij wel veel meer hebben gekregen dan Gideon. We hebben die hele Bijbel van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. En we hebben de volle openbaring van God in Jezus Christus. Dat had Gideon allemaal niet. We hebben het woord. En we hebben de tekenen van water, brood en wijn, doop, sacramenten. En daar zullen we maar dankbaar voor zijn. En ons daaraan vastklampen. En als de Heer dan nog een keer een extra teken wil geven, dat is dan mooi meegenomen, maar daar hoeven we niet op te rekenen, omdat God ons zijn woord en zijn sacramenten gegeven heeft voor onze pelgrimsreis in deze tijd. Gideon die legt een wollen vacht op de dorsvoer in het open veld. En wanneer de vacht de volgende ochtend nat is van de dauw, of liever de nachtmist, die uiterst fijne regendruppeltjes die door de wind worden meegevoerd van boven de Middellandse Zee, en de dorsvoer is droog, alleen dat die vacht is nat, voor Gideon een teken dat de Heer hem inderdaad de overwinning zal geven. En dan vraagt hij nog een keer een nog groter teken, namelijk dat het net andersom zal zijn, dat de dorsvoer nat zal zijn en de vacht, die toch water aantrekt, dat die vacht dan droog zal zijn. Hij vraagt het schoorvoetend: Heere, word alstublieft niet boos op mij, mag ik nog een keertje een teken vragen? En de Heere is zo geduldig dat hij dat ook geeft. Het gebeurt, tweede wonderteken. En dan is Gideon er echt van overtuigd dat hij het middel in Gods hand zal zijn om aan Israël de verlossing te brengen. Ik wil afronden met even aan te duiden dat er toch wel een verband is tussen de taak van Gideon en het teken dat hij krijgt. Want hij moest dus het volk niet alleen van de vijanden bevrijden. Hij moest het volk vooral voorgaan in de zuivere dienst van de Here, weg van de afgodendienst. En het volk van Israël had in die tijd, maar we herkennen het ook telkens weer, door de eeuwen heen, en als we eerlijk zijn ook bij onszelf, die neiging om, ja, om te denken in compartimenten, hè? Dat je zegt, voor bepaalde terreinen van het leven heb je de Here nodig, maar op andere terreinen kun je het zelf wel, of vertrouw je op andere machten die in wezen afgoden zijn. En die Baal en die Astarte, dat waren zogenoemde vruchtbaarheidsgoden, die zouden dan zorgen voor regen en droogte op zijn tijd en zonneschijn. Die zouden zorgen voor het gewas op de velden en dat het goed ging met het vee. En God, de Heere, was dan de God van de verlossing uit Egypte. Maar juist die dauw, dat is dus het specialisme van Baal en van Astarte. Juist die dauw, die regen, wordt door de Heere geregeerd. Dat is de les. Dat de Heere God de God is van het gehele leven. En dat geen enkel terrein daarvan is uitgezonderd. Opdat wij dat ook zouden leren om geen zondagsgodsdienst te hebben en geen religie voor bepaalde delen, het geestelijke of zo, maar te zien, nee, de Heere God heeft met alles te maken, met heel de concreetheid van ons dagelijkse bestaan. Hij is niet alleen de verlosser, maar hij is ook de schepper. Hij is de God van het hele leven. Hij is de God van de economie. Hij is de God van de techniek. Hij is de God van de wetenschap. En hij is de God van het heil in onze Heer Jezus Christus. Gideon, zwakheid en kracht. Hij wijst heen naar hem die meer is dan Gideon. Onze Heer Jezus Christus, hij is de sterkste. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij roept ons om hem te geloven en hem na te volgen. Hoe verschillend de omstandigheden ook mogen zijn vergeleken met Gideon. Het gaat om diezelfde roeping ook voor ons. Kom achter mij aan en ik sta voor jou in. Ik die red, die met God verzoent. Ik die jouw leven vernieuw door de Heilige Geest. En dan kan de strijd zwaar zijn en de beproeving groot, maar houd goede moed. Ik ga vooraan. In de wereld zul je verdrukking hebben, maar ik, zegt Jezus, heb de wereld overwonnen. Amen. Wij zingen nu, gemeente, Psalm 86, vers 7, uit de Nieuwe Berijming. Laat mij leven voor uw ogen, sterk uw knecht door uw vermogen. Maak gij zelf voor hem vrij baan, die u dient van jongs af aan. Toon uw hulp mij door een teken, dat mijn vijanden verbreken, als zij zien dat gij het zijt, die mij troost en mij bevrijdt. Laten wij danken en bidden. Heere onze God, laten wij zo vanuit de erediensten van deze dag de nieuwe week mogen ingaan. Vertrouw op U, mijn schild en mijn verlosser. Gelovend ga ik, eigen zwakheid kennend. Maar wij leren in het geloof verstaan dat van U de kracht is. Leid ons in het voetspoor van Gideon. Leid ons in het voetspoor van Jezus Christus. Dat wij vanuit de vrede en de rust in U onze roeping mogen zien, onze verantwoordelijkheid mogen beseffen, dat het helder is waar wij moeten breken en waar wij mogen bouwen. Gaat U zo met ons mee, Heere, en heb dank voor alles wat U gegeven hebt. Ondanks de omstandigheden die het zo moeilijk maken soms en onze plannen doorkruisen, dat de erediensten voortgang mochten hebben vanmorgen en vanmiddag en ook allerlei werk in uw wijngaard in de week die komt. Bijzonder willen wij bidden voor die broeders en zusters die het aan de lijve ondervinden dat het volgen van uw stem levensgevaarlijk kan zijn. We bidden u, Heere, om uw bewaring en bescherming voor de kerk waar zij met de rug tegen de muur staat, waar zij vervolgde minderheid is, waar zij ondergronds moet gaan. Ontferm u en geef dat alle tegenstand van de machten van de duisternis uiteindelijk zal mislukken, omdat uw plan heerlijk wordt vervuld. We bidden u voor de voortgang van de evangelieverkondiging in Gorinchem, in Nederland, wereldwijd, bijbelvertaling, bijbelverspreiding. We bidden u voor de evangelieverkondiging en het getuigend gesprek met uw verbondsvolk Israël. En we bidden u om shalom voor Jeruzalem, om vrede voor de volkeren. Wij bidden u om wijsheid voor hen die leiding hebben te geven, onze premier en het kabinet en alle die hen terzijde staan bij de vele vragen die juist in deze dagen op hen afkomen, om het beleid te bepalen op een verantwoorde en effectieve wijze en dat het Nederlandse volk daarin ook de wijsheid heeft om niet eigen leven roekeloos in de waagschaal te stellen en het leven van anderen bovendien, maar in voorzichtigheid haar weg te gaan. En doe ons juist in deze tijd beseffen onze diepe afhankelijkheid van U. Hoor Gij zo, Heere, ons gebed, gaat U met ons. Uw naam zij geprezen, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige, volzalige God, aan wie toekomt de aanbidding in de hemel en op aarde, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen thuis hardop, hier luisteren we graag naar onze voorzangers, Psalm 97, de versen 4 en 5, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietige afgoon prijzen de ware God ten hoon. Gans Sion was verheugd en juichte, o Heere, van vreugd met Juda's dochter Schare, wanneer het de blijde maren, dat wil zeggen de blijde geruchten, van uw oordeel had gehoord. 4 en 5 van Psalm 97. gemeente hier in de kerk en alle die thuis met ons verbonden zijn, verheft uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u mee en draag ook uit de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.